Goedemorgen, broeders en zusters. Goedemorgen, Willem. Mooi dat je er weer bent. Een paar mededelingen vanmorgen. Allereerst zouden we medewerking krijgen in de begeleiding van de samenzang van onze zuster Nelleke van der Leest. Maar die werd vannacht opgeschrikt door een telefoontje dat haar moeder om 5 uur was overleden. En dus berichten ze ons dat ze niet kon komen, uiteraard. Dat is ook verder geen punt en begrijpelijk, uiteraard. Wensen haar dan ook vanuit hier heel veel sterkte daarmee. En dus dachten we van ja, en hoe nu verder? Dan maar a cappella zingen. Maar we hebben een mega groot talent bij ons in de dienst vanmorgen. En dat is onze voorganger. Hartelijk welkom. Wander kan heel goed orgel spelen en piano spelen. Heeft 50 jaar dat gedaan in kerkgemeenschappen. En hij neemt de piano voor zijn rekening vanmorgen met de liederen die hij zelf heeft uitgezocht. Dus dat scheelt natuurlijk een hele hoop. De dienst duurt daardoor wel iets langer, want hij moet heen en weer, maar dat zij hem vergeven, denk ik. Dus bij deze, Wander, hartelijk welkom vanochtend. En natuurlijk je vrouw Beb ook. Mooi dat jullie hier samen zijn neergestreken en we hopen een goede dienst met elkaar te hebben. Dan de mededelingblad spreekt voor zich. Ga ik even vanuit. Mochten daar nog vragen over zijn, dan horen we dat graag. Het enige wat we daar extra even willen benoemen is uiteraard de hartelijke felicitaties alvast voor onze broeder en zuster Bos, die dit jaar hun 60-jarige huwelijk vieren. En aan de achterkant van het mededelingblad vindt u nog dat we volgende week een korte gemeentevergadering hebben. En daar staat even wat omschreven in vraagstellingen over de plannen die we hebben. Dus als u dat heeft, bel gerust even met Henk of met mij om daar de vragen over te stellen. Dat was eigenlijk de mededeling voor vanochtend. We wensen jullie een fijne dienst.
Mag ik u gaan vragen voor zover mogelijk om te gaan staan? In een stil gebed willen wij ons op deze dienst voorbereiden. En daarna zal ik de dienst beginnen met foto met groet. Laten we stil zijn voor de Heer. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van Hem, de Vader, die zondaren verlost. In de naam van de Zoon, die zondaren verkiest. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Deze drie-ene God willen wij vandaag dank betuigen. En daarom, gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij met u allen, van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U mag weer plaatsnemen. Er is net al gezegd dat ik af en toe eens even dat podium af moet. En daardoor zal de dienst misschien iets langer duren. Maar och, u bent dat wel gewend, denk ik. Wij zijn als baptisten niet zo heel erg tijdgebonden. Dus dat is een heel groot voordeel. Als ik ga spelen, dan verwacht ik dat u ook uit volle borst zingt. Dus dan weet u het maar vast. Als het niet goed is, dan doen we het gewoon nog een keer over. En we gaan beginnen onze zang met nummer 539 uit de bundel. God is hier, Hij wil ons zegenen. En wij zingen daarvan alle coupletten.
Thank you.
moet zeggen, dat ging redelijk goed. U had nog iets harder kunnen zingen, maar dat komt misschien wel bij de volgende liederen. U bent in ieder geval nu goed ingezongen. Zullen wij samen deze dienst aan de Heer opdragen? En mag ik u dan voorgaan in gebed? Vader in de hemel, aan de morgen van deze mooie zondag komen we weer bij u. U bent onze Vader. U bent onze Schepper. U bent onze Heer. Wij danken u voor alles wat u ons geeft. Wij danken u dat wij hier in vrijheid en vrede mogen zijn om onze dienst te houden. Wij vragen u, Heer, of u het woord wat gebracht zal worden wilt zegenen. En wilt u dat niet alleen hier doen, maar wilt u dat ook doen op alle plaatsen waar uw naam verkondigd wordt. Geef al uw dienstknechten uw inspiratie, opdat zij woorden mogen spreken vanuit de Heilige Geest die hen helpt en troost. Wilt u zijn met de mensen die vandaag niet kunnen komen, om wat voor reden dan ook? Zegen hen op de plaats waar ze zich bevinden. Zo willen wij u danken, Heer, voor wat u voor ons gedaan hebt. Wij mogen u danken dat wij ook straks weer het heilige avondmaal mogen vieren. En wij willen u bidden, wilt u onze gastheer zijn? Wilt u geven dat wij als kinderen van u ook aan uw tafel mogen zitten? Wij vragen u dit in de naam van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen. We gaan zingen een heel blij paaslied, 212, Christus onze Heer vrees. samen uit de Bijbel lezen. En als u uw Bijbel bij u hebt, dan mag u het opzoeken ook. We lezen vandaag uit Lucas. Lucas 24, vers 13 tot en met 27. Lucas 24, vers 13 tot en met 27. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heette en 60 stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun: waar loopt u toch over te praten? En daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen: wat dan? Ze antwoordden: wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van heel het volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Want toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden zij zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen: hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? En daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond en hij begon bij Mozes en de profeten. Tot zover de lezing uit Gods woord. God zegene de verkondiging daarvan. We gaan nog eventjes een lied zingen. Nu heb ik die op de piano liggen. Ja. Daar klinkt een stem. We hebben het met elkaar gelezen vandaag, de geschiedenis van de Emmausgangers. De geschiedenis van de Emmausgangers past precies in de tijd van Pasen, zoals we die op dit moment meemaken. En eigenlijk is die geschiedenis van de Emmausgangers een verhaal binnen een ander verhaal. Of, zo je wilt, een geschiedenis boven een grotere geschiedenis. Het lijkt wel een beetje een zelfstandig verhaal door de uitgebreide wijze waarop het verteld wordt. We hebben niet eens alle versen van dit gedeelte gelezen, alleen maar een gedeelte. En dus zou het best een zelfstandig verhaal kunnen zijn. Maar toch valt dit verhaal binnen het grote gebeuren, namelijk wat er in Jeruzalem allemaal gebeurd is op de dag van de opstanding. Het hele hoofdstuk 24, waarvan we dus een stukje gelezen hebben, dat handelt over de elf en alle anderen. Zo staat het er, de elf en alle anderen. En die aanduiding die vinden we al iets eerder, namelijk in hoofdstuk 10. Daar staat, daarna stelde de Heer 72 anderen aan, die hij twee aan twee uitzond naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. Al deze mensen, die 72 mensen, dat zijn de overgebleven, de grote groep van overgebleven leerlingen, de mensen die straks ook de getuigen van het evangelie zullen zijn als ze uitgezonden worden en als ze zich verspreiden over de wereld. Maar ook de vrouwen die als eerste van die opstandingen hoorden, die bereiken deze kring van de 72 anderen. En Jezus brengt ze via de verschijning aan Simon Petrus tot geloof aan het einde van de dag. En daarna verschijnt hij ook nog zelf aan hen om ze toe te rusten voor hun taak in deze wereld. Dat is dus het grotere verhaal van al die apostelen samen. En in dat grote verhaal vinden we dus een uitweiding over twee uit hun midden. Zij komen niet als nieuwelingen op het toneel van de vertelling. Nee, zij lopen juist weg uit dat verhaal. Pas aan het eind van de dag komen ze weer tevoorschijn om hun plaats opnieuw in te nemen. En dan voor Lucas is dit verhaal leerzaam genoeg om het ook eventjes helemaal te vermelden. Het voegt weliswaar weinig toe aan alle gebeurtenissen die al gebeurd zijn. Maar het is wel belangrijk dat het verteld wordt. Die twee mannen waar we over gelezen hebben, die gaan weg uit Jeruzalem. En ze gaan terug naar het dorp Emmaus, waar ze waarschijnlijk gewoond hebben. Ze willen het Paaschafeest in Jeruzalem niet langer bijwonen. Ze zijn diep teleurgesteld in alles wat ze meegemaakt hebben. En daarom gaan ze naar huis. Ze hebben het wel gezien, kun je zeggen. Ze hebben er wel genoeg van. We gaan naar huis, daar zijn we beter uit. We weten ook niet zo heel erg veel over deze twee mannen. Het enige wat we weten, en dat staat in de Bijbel, dat de een Kleopas heette. En Kleopas, dat was waarschijnlijk, althans de geleerden zeggen dat, de oom van Jezus, omdat hij met een Maria getrouwd was. Nou, so be it. Het is in ieder geval een man die daar vandaan kwam en die dus Kleopas heette. Van de ander weten we dus niet de naam. En die twee, die komen uit de buitenste kring van de discipelen. En dat laatste wordt ook nog eens later bevestigd in het verhaal. Twee mannen die er genoeg van hebben en die teruglopen naar Emmaus. En het is helemaal niet zo moeilijk om te veronderstellen dat de twee teleurgesteld en intens verdrietig zijn. Want alle hoop lijkt immers vervlogen. Jezus is dood. Wat rest hen dan nog? Er is geen toekomst meer voor alle apostelen van de Heer. O ja, vrouwen hebben die morgen wel gezegd dat het lichaam van Jezus niet meer in het graf lag. Maar wat bewijst dat? Zegt dat dat hij is opgestaan? Wie moeten ze nu eigenlijk nog geloven? Niemand immers. Teleurgesteld en bedroefd zijn ze. En terwijl ze voortlopen, houden de gebeurtenissen in Jeruzalem hen nog steeds zodanig bezig dat ze er voortdurend over spreken. Hun ongeloof leidt tot onzekerheid, tot oneenigheid en dispuut. Ze hebben een gesprek over alles wat er gebeurd is. En dat gesprek dat wordt tot een meningsverschil en dat wordt dan tot een felle discussie met ze beiden. En het is heel bijzonder dat hier in het Grieks een bepaald woord gebruikt wordt, namelijk homilio, wat niet betekent dat je de ander bepreekt, om zo maar te zeggen, maar dat je op elkaar helemaal gericht bent met je spreken. Wat vind jij, wat vind ik, hoe moeten we dat duiden, hoe moeten we dat zien? Het is dus een wederzijds gebeuren. En het gesprek van die twee zal ongetwijfeld pittig geweest zijn. Ik kan me dat zo voorstellen. En weet u, datzelfde woord homilio, dat wordt nog een keer in de Bijbel gebruikt. En dat is in Handelingen 20. En in Handelingen 20 vinden we een gebeurtenis die ook met een opstanding te maken heeft. Misschien kent u het wel. Dat gaat over Paulus, die in de gemeente Troas is. En die daar op de eerste dag van de week een toespraak houdt. En er staat in de Bijbel, die rede duurt tot midden in de nacht. Nou, ik hoop niet dat u van mij gaat verwachten dat ik tot midden in de nacht ga praten. Want op dat moment denk ik dat ik dan echt twee glazen water zou moeten hebben. Er staat er eentje, maar ik denk dat ik dan wel een hele kan op kan, eerlijk gezegd. Paulus die praat tot midden in de nacht. En de mensen blijven wakker, behalve één jongeman, Eutychus heette die man. En die zit in het venster, in het open raamkozijn, en die zit te luisteren. En op een gegeven moment dan, ja, de natuur heeft zijn loop en hij valt in slaap, zittend in het raamkozijn. En dan op een gegeven moment, dan houdt hij het niet meer en dan valt hij, zoals er staat, vanaf de derde verdieping naar beneden. Nou, dat is een klap die je maakte dan. Hij landt dus op de grond en hij is op slag dood. En Paulus, die merkt dat en die gaat naar beneden. En dan staat er in vers 10, hij ging op hem liggen. Hij sloeg zijn armen om hem heen en zei, houd op met dat misbaar, want hij leeft. En de jongeman kwam weer tot leven. En Paulus ging weer naar boven, brak het brood en at en ging door met zijn toespraak. De twee Emmausgangers, wat vandaag onze geschiedenis is, die geven elkaar in een gesprek, een pittig gesprek, hun mening. En dat gesprek loopt over in een discussie. En ik weet niet of u dat wel eens gezien hebt, hoe mensen van het Joodse volk met elkaar discussiëren. Ik heb een keer een klein stukje gezien. En dat was, dacht ik, uit een bibliotheek van een Hebreeuwse universiteit. Nou is het zo hier in Nederland dat als je in de bibliotheek komt, althans bij een universiteitsbibliotheek, dan word je vriendelijk geacht om je mond te houden. En zo niet, dan peperen ze je dat wel even in. Dat je je mond moet houden, want iedereen doet dat voor zichzelf. Maar als je in die bibliotheek van de Joodse universiteit komt, dan zie je wat wij zagen, een 20-maal jonge mannen. En die staan twee aan twee tegenover elkaar te discussiëren. Zodanig dat er stukken ervan afvliegen. En u kunt zich voorstellen, dat gaat niet zachtjes, dat gaat luid op. Wat voor een herrie dat in zo'n bibliotheek moet zijn. Ik was blij dat het shot afgelopen was. Want het werd mij te gek. Zo intensief kunnen ze discussiëren. En ik denk dat het voor deze mannen uit Emmaus ook wel gegolden heeft. En weet u, terwijl ze dan staan te praten en lopen te praten, komt Jezus naar hen toe. Zomaar, ineens, met een vingerknip, is hij er. Dat is voor ons een heel groot raadsel. Waar komt Jezus nou vandaan? Ja, uit het niets. Hij was er, staat er alleen maar. En hij loopt met hen mee. En dat is de eerste handeling die Jezus na zijn opstanding verricht. Hij loopt met zijn discipelen mee. Weliswaar uit de wijde kring, maar toch zijn discipelen. En je eerste reactie is dan, wat fijn. De Heer loopt met ons mee. Wat kan ons dan nog overkomen? Nu komt alles goed. Hij heeft woorden van eeuwig leven. En weet u, die Emmausgangers die waren echt helemaal met Jezus vertrouwd, want ze behoorden immers tot de groep van 70 die rondom Jezus waren. Bovendien kenden ze Jezus aan allerlei kleinigheden. Als ik overdag wel eens wegga, dan heb ik altijd mijn rugzak bij me op. En mijn vrouw heeft wel eens gezegd, als jij straks komt te overlijden, dan komt er op je grafsteen te staan, hier ligt de man met de rugzak. Nou, dat vind ik dan helemaal niet erg. Dat komt best goed. Maar het is wel zo dat je iemand dus helemaal kunt kennen aan wat hij of zij is, wat hij of zij doet of hoe hij of zij eruit ziet. De Emmausgangers die kenden Jezus van haver tot gort. Ze konden hem bijna wel uittekenen. En Jezus is het ook zelf die met hen meeloopt. Hij heeft niet een andere gestalte aangenomen. Hij is het helemaal zelf. Maar wat gebeurt er nou? Ze hebben het helemaal niet door. Nou, dat is toch wel een beetje gek hoor. Je hebt zo lang met die man opgetrokken en je ziet niet dat hij het is. Ik kan het me bijna niet voorstellen. Maar ja, het staat in de Bijbel, dus ik moet het geloven. En er staat, hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Ze herkennen de Heer niet en ze gedragen zich als vreemden tegenover hun eigen meester. Zij die niet wilden geloven, mogen nu niet zien. En is dat ook wel een beetje het beeld van de gemeente van nu? Zoals die nu leeft. Veel mensen, niet alleen buiten de kerk, maar zelfs in de kerk, moeten moeite doen om de goede boodschap te geloven. De boodschap van genade en redding. Soms blijkt dat geloven niet meer te kunnen. En dan volgt er een uittreding uit de gemeente of uit de kerk. 2 weken geleden hoorde ik dat in de Noordoostpolder waar wij wonen meer dan 50% niet meer als gelovig beschouwd kan worden. En toen zei iemand, toen ik dat zei, van ja, dan heb je in ieder geval nog 46% over. Maar dat is natuurlijk eigenlijk niet genoeg. Die mensen, die zijn er niet meer. Sommigen die geven aan dat het instituut kerk helemaal niet meer van deze tijd is. En ze zijn nog wel spiritueel ingesteld, maar dat zoeken ze op een andere manier. En anderen die keren zich helemaal af van die spiritualiteit en worden volslagen atheïst. En vandaag worden wij bepaald bij deze situatie. Jezus is altijd in ons midden. Ook vandaag. Ook nu. Op dit moment. Maar zien wij hem ook? Elke week horen we de verkondiging. Luisteren we er wel echt naar? Of gaat het het ene oor in en het andere uit? Geloven wij nog wel in hem? Durven wij nog steeds ons leven aan hem toe te vertrouwen? Dat is de boodschap die vandaag dringend naar u en naar mij toe klinkt. En als het ware geblinddoekt, worden de mannen door Jezus ondervraagd. Waar loopt u toch zo over te praten en waarom zien jullie er zo somber uit? De vraag van Jezus is heel bijzonder eigenlijk. Want als vreemde had je en heb je nog steeds niet het recht om je zomaar in het gesprek van een ander te bemoeien. Dat deed je niet in Israël en dat doe je bij ons ook niet. Maar ja, in dit geval ligt het toch een beetje anders. Want Jezus is niet een vreemdeling. Hij is hun eigen meester. Hij is de heiland. En hij vraagt rekenschap aan zijn leerlingen. En daar haalt hij dus ook het recht vandaan. En de 2 apostelen die antwoorden in een droom. En het antwoord van Kleopas verraadt hoe vreemd men is aan Jezus. De toon is nogal ruw. En dat is ook geen wonder. Kleopas die neemt de gelegenheid om die vreemdeling eens even op zijn plaats te zetten. En dan moet je steeds denken van de Jezus die hij dat doet. En hij weet het niet. Iedereen in Jeruzalem weet toch wat er aan de hand is deze dagen? Waarom weet u dat dan niet? Het antwoord is wel niet helemaal billijk. Maar Kleopas die doet net alsof ze over de zaak discussiëren over Jezus in het algemeen. En ze blijven staan. In plaats van verder te lopen, blijven ze staan. En ze zijn verwonderd over de onwetendheid van de vreemdeling in hun midden. En dat zullen ze eerst wel eens even bijpraten allemaal met die vreemdeling. En dan kunnen ze wel even verder lopen. En dan volgt in Lucas een merkwaardige weergave van de gebeurtenissen. Want die mannen die als ze gaan vertellen, dan gebruiken ze 3 keer het woord geschieden. Een woord wat je dus kunt vertalen met geschieden. En de 1e en de 3e keer gaat het om gebeurtenissen die zijn geschied. Dingen die voltooid zijn. Verleden tijd. De 2e keer is het merkwaardigerwijs Jezus die is geschied. Als profeet. Het is zijn profetisch optreden geweest die ertoe geleid heeft dat hij veroordeeld is en gekruisigd. En daarmee houdt het verhaal voor hen eigenlijk op. Ze hadden zo gehoopt op de verlossing van Israël. De verlossing waarmee het evangelie van Lucas zo hoog heeft ingezet. Denk maar aan de lofzang van Zacharias. Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt. En denk maar aan de profetes Hanna. Die sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. En al deze dingen die die mannen zeggen, zeggen ze vanuit hun ongeloof. En het is ook opvallend dat ze tegenover deze vreemdeling de afstandelijke naam gebruiken die in het volk in omloop was, namelijk Jezus de Nazoreër. In onze vertaling Jezus uit Nazareth. Je kunt je steeds minder voorstellen dat die mannen het niet gezien hebben dat Jezus naast hun loopt. Zij kiezen de golflengte van de buitenstaanders. En daaruit blijkt gewoon dat ze die Jezus niet zien als medestander, maar helemaal als vreemdeling. En zij typeren Jezus vervolgens als een man die optrad als wonderprofeet, een gunsteling van God en van heel het eigen volk. Hun eigen orenpriesters en regenten gaven hem echter prijs aan een doodvonnis en kruisigden hem. En zij zelf verwachten dat hij het was die Israël zou loskopen, die Israël zou redden. Dat was immers door de profeten voorspeld. Maar ja, ondanks al die profeten is er maar weinig over van de verwachting. En zij zijn heel druk bezig om al hun hoop te verliezen. O ja, er wordt op gezag van de engelen wel gezegd dat Jezus leeft. Maar ja, geloven kunnen ze het eigenlijk nog niet helemaal. En wij zouden in ons spraakgebruik waarschijnlijk zeggen, vind je het gek dat we niet meer geloven? Alles is toch kapot. Onze verwachting op redding, onze hoop op een betere toekomst, ons leven met de Meester, het gebeurt toch niet meer? En wanneer ze dan uitverteld zijn en hun ongeloof in de opstanding hebben verteld, dan komt Jezus in actie. En hij wijst ze streng terecht. O, jullie zijn te dwaas en te traag van hart om te horen alles wat de profeten al gezegd hebben. Nou, ga er maar aan staan. Dat zul je maar even te horen krijgen. Je bent dwaas en je hebt een traag hart. Ik zou het niet graag willen horen, maar het is wel de Meester die het zegt. En dan volgt er van Jezus een herhaling van alles wat ze al te horen hadden gekregen. En als toetje geeft Jezus ook nog even een spoedcursus bijbelezen. Speciaal het moeten sterven en het moeten opstaan wordt uitgewerkt. Maar ja, de mannen worden er toch niet geloviger door. Dat gebeurt niet. Maar er is een verandering in hun houding. Het gepraat van de vrouwen hadden zij brusk afgewezen. Maar wanneer Jezus nu hetzelfde onderwijs breder herhaalt, schudden zij hem niet van zich af. Hij stelt hen op de proef door te doen alsof hij verder wil reizen als ze bij het dorp komen. Maar de twee apostelen die stellen zoveel prijs op zijn aanwezigheid dat zij hem overhalen om hun te vergezellen thuis bij de maaltijd. En dan gebeurt het wonder. Als ze thuis komen, dan neemt Jezus weer het initiatief. Hij neemt het brood, hij zegent het en hij breekt het. En dan, plotseling, herkennen ze hem. De ban van het ongeloof wordt verbroken. Niet omdat hij iets zegt, maar omdat hij het brood breekt. Het inzicht breekt door bij die apostelen. Het is de heiland die in ons midden is. God zij geloofd en geprezen. De meester is er weer. En op dat moment is Jezus verdwenen. En ze zien hem niet meer. En de mannen blijven heel alleen weer achter, maar nu wel gelovend. Jezus vertolkt de stem van God. Lang geleden in het huis van de Emmausgangers, maar ook nu in onze gemeenten en kerken. In woord en daad is de Heer aanwezig. In woord, omdat elke zondag wij uit het evangelie mogen horen wat God ons te zeggen heeft. Wij mogen de roepstem van God horen en verstaan. En hij is ook aanwezig in daad, omdat wij in het heilig avondmaal mogen gedenken hoe hij voor ons stierf, maar ook weer opstond. In deze twee gedaanten, in daad en in woord, is Jezus in ons midden aanwezig. Mogen wij dan met de Emmausgangers naar de Heer blijven verlangen? De Heer is waarlijk opgestaan, zeggen we, en we hebben ervan gezongen al. Maar we bevinden ons nog altijd in een wereld vol bedreigingen, met oorlog, met angsten en met zonde. De dood is verslagen. Ja, halleluja. Maar hij is er nog steeds aanwezig. Mogen wij dan met elkaar als gemeente, zoals we hier zitten, één zijn in de verkondiging van het woord, in het breken van het brood. Dan kunnen we ook als kinderen van hem de nieuwe week ingaan. Vol blijdschap in het leven en met het oog op Jezus onze Heer. Amen. En als antwoord op de prediking gaan we zingen lied 214. En we zingen daarvan couplet 1, 2, 5 en 8. Wordt het ergens geprojecteerd? Ik geloof het niet, hè? Maar u kunt het ook wel onthouden. 1, 2, 5 en 8 van gezang 214.
Thank you.
Vader, wij komen nogmaals tot u. Wij komen tot u om u te danken voor uw boodschap die elke zondag weer nieuw is. Uw boodschap waar we meer dan ons leven uit kunnen halen om te overdenken en te proeven. Wij danken u hier voor het feit dat we hier mogen zijn, dat wij een eigen kerkgebouw hebben. Wat zijn we rijk, Heer. Wilt u ons maar steeds meer geven dat we er dankbaar voor mogen zijn voor wat u geeft. En dat geldt ook voor ons persoonlijk leven. Heer, soms is het wel eens moeilijk, we weten het. Wij horen cijfers van inflatie, de boodschappen worden duurder. Maar Heer, u zorgt nog steeds voor ons. En wij mogen u daarvoor onze dank brengen. Wij willen u vragen, Heer, of u onze zonden wilt vergeven. Ook deze week hebben wij weer gezondigd in woorden, gedachten en daden. Heer, wilt u onze zonden afwassen? Wij danken u dat wij ze mogen brengen bij het kruis. Bij het kruis waaraan u gestorven bent en waardoor wij mogen leven. Heren, wij willen ook voorbeden doen. Voorbeden voor alles wat op ons hart ligt, waar we ons bezorgd over maken en wat we vinden dat er iets aan gedaan zou moeten worden. En natuurlijk denken wij dan het eerst aan de Oekraïne, aan de oorlog daar. God, wilt u maar ingrijpen daar? Wilt u geven dat de vrede spoedig hersteld mag worden? En wilt u met al die vluchtelingen zijn die zonder huis of haard aan het zwerven zijn? En wil geven, Heer, dat wij op welke manier dan ook dat allemaal kunnen doen en helpen waar we kunnen. Onze gebeden naar u opzenden voor hen. Heer, wij bidden u voor alle mensen die ziek zijn, die ernstig ziek zijn. Mensen die weten dat ze gaan overlijden. Heer, wilt u ook daar met uw geest aanwezig zijn? Wij denken aan alle mensen die in rouw zijn. We denken ook aan de organiste die vanmorgen hier zou spelen en die plotseling vanmorgen haar moeder moest verliezen. O Heer, wilt u ook daar uw rijke nabijheid geven en haar troosten en vrede in het hart geven? Wilt u zijn met onze jongeren, onze jeugd, die voor zoveel moeilijke beslissingen geplaatst wordt? Wilt u hen geven dat ze ook de bewuste keuze mogen maken voor het goede, maar bovenal de keuze voor u? Heer, zo zijn er nog heel veel dingen te vragen. Wilt u ons gebed horen die wij zacht naar u opzenden? Al die gebeden mogen wij naar uw troon brengen in de verwachting dat u als hoorder en verdere hoorder van het gebed naar ons wilt luisteren. En luister dan ook naar ons, Heer, als wij samen de woorden bidden van het gebed dat u ons zelf in uw woord gegeven hebt. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, met een hemel als ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad. Want voor u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Als besluit van deze dienst en als voorbereiding op het avondmaal zingen wij 446. Wij willen hier uw dood belijden. En ik zou de broeders willen vragen om dan vast naar voren te komen en even de tafel verder klaar te maken. Even de doek eraf te halen en zo. 446, wij willen hier uw dood belijden. Allemaal ook hartelijk welkom bij deze avondmaalsviering. Namens onze Heer mag ik u uitnodigen om deel te nemen aan dit avondmaal. Hij is onze Heer. Wij zijn zijn volgelingen. Hij is voor ons gestorven en opgestaan. Wij mogen dat gedenken. Ik zou willen beginnen om te vragen of er mensen onder ons zijn die voor de eerste keer het avondmaal meevieren. Als dat zo is, wilt u dan even gaan staan en u bekendmaken. Maar iedereen blijft heel trouw zitten, dus ik neem aan dat we onder elkaar zijn dan. Goed. Allemaal hartelijk welkom. En daarmee wil ik ook graag mijn vrouw welkom heten, want... Oh, je bent er vorige keer ook bij geweest, geloof ik, hè? Ja, nou goed. Hartelijk welkom in ieder geval. Dan gaan wij als eerste lezen de inzettingswoorden van het avondmaal. En wij doen dat vanuit 1 Korinthe. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zullen wij een zegen vragen over dit brood. Wij mogen deelnemen aan uw tafel, Heer. U hebt ons zelf gezegd dat wij dit mogen doen. Wij danken u dat wij het brood mogen eten, dat u ons ook daar weer in de gelegenheid voorstelt. Heer, zegen dit als wij doen. Geef ons uw gemeenschap, Heer. Amen. Wij mogen het brood breken als teken van het verbroken lichaam van onze Heer Jezus Christus. Heer, wij doen dit om u te gedenken totdat u weer komt. Amen. Wij nemen het brood straks en we eten het gezamenlijk op als iedereen is voorzien. Eet en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is verbroken tot volledige vergeving van al onze zonden. Zo nam de Heer na de maaltijd ook de beker. En hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als gij hieruit drinkt, om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood des Heeren totdat hij komt. Vader, dank u voor deze beker die wij samen mogen drinken. Dank u voor uw bloed dat gevloeid is op Golgotha. Heren, wij moeten nu bekennen dat wij die daad van u nooit zullen kunnen begrijpen. Dat u dat voor ons hebt willen doen. Maar Heer, wij geloven het. Wij geloven het van harte. En wij putten er kracht uit. Zegen zo deze beker. Amen. Deze beker is het teken van het nieuwe verbond in zijn bloed. En ook dit willen wij doen. Heer, wij verkondigen uw dood met deze beker. En wij doen dit totdat wij bij u zijn. Amen. U mag kiezen tussen druivensap en wijn. Mag ik vingers zien van degene die druivensap willen hebben? 1. Dat is er maar eentje. 2. Goed zo. Dit is druivensap. Wij willen een lied gaan zingen. Alleen ik had, geloof ik, niet een lied staan voor dit moment. En dat is dus een mooie gelegenheid voor u om even een lied op te geven. Wie? Sorry? Die volgens mij... ...219, akkoord. Stond er niet nog... Oh, ik weet dat mijn verlosser leeft. Die stond er... Ja, ik heb hem hier niet bij me natuurlijk. Goed, dan gaan we dus zingen 219, als u die niet erg vindt. Ik weet dat mijn verlosser leeft en wij zingen daarvan even de eerste 3 coupletten. 219, vers 1 tot en met 3. Aan het einde van deze dienst en ook aan het einde van dit avondmaal. Vergeet u straks niet de collecte bij de uitgang. Misschien wel goed om dat nog even te zeggen. Ik heb een keer een dominee gehoord die zei, ik wil vandaag graag een stille collecte. En dat bedoelde hij mee, alleen maar briefjes en geen munten. Misschien kunt u dat ook eens proberen. Fijn dat u allemaal hier was. Fijn dat u met ons mee hebt willen luisteren, vieren en in uw liederen die u gezongen hebt verkondigen. Wij gaan direct heen met de zegen van Heer en daarna hebben we nog één lied. Komt, laat ons voortgaan, kinderen. Laten we gaan staan. Ga dan van hier naar uw huis, naar de plaats waar u gesteld bent door onze Heer. Doe uw werk met toewijding. Wees getuige van onze opgestane Heer en draag daarbij de zegen van God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen, totdat Jezus komt in heerlijkheid. Halleluja. Amen.